Pour dévaliser une personne âgée chez elle, poussant même l'inconscience à laisser le fourgon à quelques mètres du pavillon, ils opéraient et avaient profité d'une visite dite de sécurité nocturne, poussant même l'inconscience à laisser le fourgon à quelques mètres du pavillon, où ils opéraient et avaient profité d'une visite dite de sécurité nocturne. We'll be right back.
Leçon 1 à 4.
I don't. Hoofdstuk 3. Strevenloosheid. Rusten in God. Je bent al wat je wilt worden. Je bent een mirakel. Je bent een wonder. Op een dag werd de Boeddha bezocht door een luidruchtige godheid op een paard. Zijn naam was Rohitasa en hij had een nogal hoge dunk van zichzelf. Eerbiedwaardige leerling, zei hij, is het volgens u mogelijk om met behulp van snelheid te ontsnappen aan de wereld van geboorte en dood, lijden en onderscheid? Het heeft er alle schijn van dat mensen altijd al snel wilden reizen om in korte tijd ergens aan te komen. Zelfs nu dromen we nog van machines die met de snelheid van het licht reizen, in de hoop dat we andere dimensies kunnen betreden. In de tijd van Boeddha waren er geen vliegtuigen en ruimteraketten. De snelste manier van reizen was toen te paard. De Boeddha antwoordde, nee, Rohitasa, het is onmogelijk om door middel van reizen aan deze wereld te ontsnappen, ook al ga je nog zo snel. Je hebt helemaal gelijk, zei Rohitasa. In een vorig leven reisde ik heel snel met de snelheid van het licht. Ik at niet, sliep niet en dronk niet. Het enige wat ik deed, was me heel snel verplaatsen. En toch kon ik niet aan deze wereld ontsnappen. Uiteindelijk stierf ik, voor het me lukte. Dus, ik ben het met je eens, het is onmogelijk. Maar, goede vriend, vervolgde Boeddha, er is wel een manier om eraan te ontsnappen. Je hoeft alleen maar naar binnen te kijken. Kijk diep in je eigen lichaam, dat amper 1,80 meter lang is. Dan kun je de enorme uitgestrektheid van het universum ontdekken. Je kunt je ware aard voorbij geboorte en dood, lijden en onderscheid aanraken. Je hoeft helemaal nergens heen te gaan. Velen van ons rennen al ons hele leven van hier naar daar. We hebben het gevoel dat we moeten rennen naar de toekomst, weg van het verleden en van waar we nu zijn. In werkelijkheid hoeven we helemaal nergens naartoe. We hoeven alleen maar te gaan zitten en diep te kijken om te ontdekken dat het hele universum zich hier, nu, in ons bevindt. Ons lichaam is een groot wonder dat alle soorten informatie bevat. Als we onszelf begrijpen, begrijpen we het hele universum. De weg naar buiten is de weg naar binnen. Zolang we denken dat we een afzonderlijk zelf zijn dat losstaat van de wereld om ons heen, denken we aan een wereld. Nogmaals, denken we dat we aan de wereld kunnen ontsnappen. Maar als we eenmaal inzien dat we de wereld zijn, dat we volledig bestaan uit niet-wij-onderdelen, beseffen dat we niet achter iets buiten onszelf hoeven aanrennen. Ik ga even opnieuw. Maar als we eenmaal inzien dat we de wereld zijn, dat we volledig bestaan uit niet-wij-onderdelen, beseffen dat we niet achter iets buiten onszelf hoeven aanrennen. De wereld kan de wereld niet uit. We zijn al alles waar we zo naar zoeken. Rusten in God. Zoals een golf niet naar water hoeft te zoeken, zo hoeven wij niet op zoek te gaan naar het ultieme. De golf is het water. Je bent al wat je zo graag wilt worden. Je bent gemaakt van de zon, maan en de sterren. Je hebt alles al in je. Binnen het christendom kent men de uitspraak rusten in God. Wanneer we stoppen met zoeken en streven, dan voelt het alsof we rusten in God. We grondvesten onszelf stevig in het huidige moment. We verblijven in het ultieme. We rusten in ons kosmische lichaam. Om te kunnen verblijven in het ultieme hoef je niet religieus te zijn of ergens in te geloven. Een golf hoeft niet te geloven dat hij water is. De golf is al water, hier en nu. Voor mij is God niet buiten ons en staat hij niet buiten de werkelijkheid. God is binnenin. God is geen externe entiteit die we moeten zoeken en waar we al dan niet in kunnen geloven. God, nirvana, het ultieme, is inherent aanwezig in ieder van ons. Het koninkrijk van God is ieder moment beschikbaar. De vraag of wij er ontvankelijk voor zijn. Ja, dan staat nog een isje, nogmaals. De vraag is of wij er ontvankelijk voor zijn. Met behulp van mindfulness, concentratie en inzicht wordt het mogelijk om nirvana, ons kosmische lichaam, of het koninkrijk van God met iedere ademhaling en iedere stap aan te raken. Strevenloosheid, de derde poort van bevrijding. De concentratie op strevenloosheid is erop gericht dat je aankomt in het huidige moment en ontdekt dat dit moment het enige moment is waarop je daar, naar waarnaar je zoekt, kunt vinden en dat je alles wat je wilt worden al bent. Strevenloosheid betekent niet niets doen. Het wil zeggen dat je jezelf niet iets als een wortel voorhoudt om er vervolgens achteraan te rennen. Als je het voorwerp van je begeerte en verlangen verwijdert, ontdek je dat geluk en vrijheid nu op dit moment al voor ons beschikbaar zijn. We hebben de gewoonte om achter dingen aan te rennen. Deze gewoonte is door onze ouders en voorouders op ons overgedragen. We voelen geen vervulling in het hier en nu. En dus rennen we achter allerlei dingen aan waarvan we denken dat ze ons gelukkig zullen maken. We offeren ons leven op voor het najagen van voorwerpen die we begeren. Een succesvolle carrière of studie. We jagen onze dromen na en onderweg verliezen we onszelf. Mogelijk verliezen we zelfs onze vrijheid en geluk, terwijl we ernaar streven om mindful en gezond te leven. Het leed in deze wereld te verzachten of verlicht te worden. We zien de wonderen van dit huidige moment niet en denken dat de hemel, het ultieme, iets voor later zijn, niet voor nu. Mediteren wil zeggen dat je de tijd neemt om diep te kijken, zodat je deze dingen wel ziet. Als je je hier en nu rusteloos voelt of niet op je gemak, vraag jezelf dan waar verlang ik naar? Waarnaar ben ik op zoek? Waar ben ik op aan het wachten? De kunst van het stoppen. We rennen al duizenden jaren in het rond. Daarom is het zo moeilijk ermee te stoppen en het leven in het moment diep aan te kijken. Leren stoppen klinkt misschien eenvoudig, maar in de praktijk vraagt het flink wat oefening. Ik herinner me een ochtend waarop ik contempleerde op een berg in het vroege ochtendlicht. Ik zag heel duidelijk dat ik niet alleen naar de berg keek, maar dat alle voorouders in mij met mij meekeken. Toen de zon boven de berg opkwam, bewonderden we gezamenlijk zijn schoonheid. We hoefden nergens heen en we hoefden niets te doen. We waren vrij. We hoefden alleen maar te zitten en van de zonsopkomst te genieten. Onze voorouders hebben misschien nooit de kans gehad om zo rustig en vredig te zitten en van de zonsopgang te genieten. Als we kunnen stoppen met rennen, kunnen al onze voorouders tegelijkertijd ook stoppen. Met behulp van de energie van mindfulness en ontwaken kunnen we stoppen namens al onze voorouders. Dit is niet het stoppen van één afzonderlijk zelf, maar van een heel geslacht. Zodra we stoppen, is er geluk en vrede. Als we op deze manier stoppen, lijkt het alsof er niets gebeurt, maar in werkelijkheid gebeurt er van alles. Je verblijft diep in het huidige moment en je hebt voeling met je kosmische lichaam. Je raakt de oneindigheid. De rusteloosheid is verdwenen en je hoeft niet meer te zoeken. In Plum Village en in al onze mindfulness oefencentra in de Verenigde Staten, Europa en Azië beoefenen we iedere keer als we een bel horen of klok het stoppen. Dit kan de grote tempelbel zijn, de klok in de eetzaal of de klokken van de kerken uit de omringende dorpen. Maar ook het geluid van de telefoon. Zodra we het geluid van de bel horen, nemen we een moment de tijd om te stoppen, te ontspannen, in te ademen. We keren terug naar onszelf en het huidige moment. Als we praten, stoppen we met praten. Als we lopen, stoppen we met lopen. Als we iets dragen, leggen we het even neer. We keren terug naar onze adem en komen thuis in ons lichaam, in het huidige moment. Ontspannen genieten we van de klank van de bel. Als we naar de bel luisteren, ontstaat er een diepe relatie met het huidige moment dat eindeloze tijd en grenzeloze ruimte omvat. Verleden en toekomst zijn nu. Hier aanwezig, in dit moment. God, Nirvana, het kosmische lichaam zijn beschikbaar. Het moment wordt een oneindig, vervuld moment. Waar zijn je vader, moeder, opa en oma? Hier aanwezig in het huidige moment. Waar zijn je kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties? Waar is Jezus Christus en waar is de Boeddha? Waar zijn liefde en mededogen? Ze zijn hier. Het zijn geen werkelijkheden onafhankelijk van ons bewustzijn, van ons wezen, van ons leven. Het zijn geen voorwerpen waarop je je hoop kunt richten, die je buiten jezelf kunt najagen. En waar is de hemel, het koninkrijk van God? Ook hier. Alles wat je zoekt, alles wat je wilt ervaren, moet wel in het hier en nu, het huidige moment, aanwezig zijn. De toekomst is slechts een idee, een abstract begrip. Alleen het huidige moment is echt. Als we vasthouden aan een droom over iets in de toekomst, verliezen we het huidige moment. Als we het huidige moment verliezen, verliezen we alles. We verliezen onze vrijheid, vrede, vreugde en de mogelijkheid om het koninkrijk van God, Nirvana, aan te raken. In het evangelie van Matteüs staat het verhaal over een boer die een verborgen schat in een veld ontdekt. Hij gaat terug naar huis en verkoopt alles wat hij heeft, zodat hij de grond kan kopen. Die schat is het koninkrijk van God en die kun je alleen in het huidige moment vinden. Slechts één wakker moment is voldoende om te beseffen dat wat je zoekt er al is, zowel in jezelf als om je heen. Zodra we dit beseffen, kunnen we, net als de boer, al het andere laten voor wat het is en echte vrede, vrijheid en geluk in het huidige moment ervaren. Het is het zeker waard. Als we het huidige moment verliezen, verliezen we onze enige kans om het leven te ervaren. De Cyprus op de binnenplaats. Er bestaat een zenverhaal over een leerling die vond dat zijn leerlaar... hem nog niet de essentie van zijn leer had verteld. En dus sprak hij hem hierop aan. De leraar antwoordde: heb je onderweg hier naartoe de Cyprus op de binnenplaats gezien? Misschien was de leerling nog niet zo mindful. De leraar bedoelde: als je onderweg naar je leraar langs een cyprus of prachtig bloeiende pruimenboom loopt en je ziet hem niet, dan zul je ook de leraar niet zien wanneer hij voor je staat. We mogen geen gelegenheid voorbij laten gaan om onze cyprus echt te zien. Iedere dag lopen we langs de wonderen van het leven zonder het echt te zien. Wat is jouw cyprus langs de weg die je iedere dag neemt als je naar je werk toe gaat? Als je zelfs de boom niet kunt zien, hoe kun je dan de mensen zien die je dierbaar zijn? Hoe kun je dan God zien? Iedere boom, iedere bloem staat in het koninkrijk van God. Waar hoort de bloeiende dahlia thuis, als hij niet tot het rijk van God behoort? Als we een relatie met God willen, als we meer inzicht in God willen, hoeven we alleen maar naar de cyprus op ons pad te kijken. Mindfulness helpt ons aankomen in het huidige moment, zodat we de wonderen van het leven kunnen zien en horen, zodat we God kunnen zien en horen. Als er in de 21ste eeuw sprake is van een geestelijke crisis, dan komt dit doordat we God niet de juiste plek hebben gegeven, namelijk in onszelf en de wereld om ons heen. Kun je God uit de kosmos halen? Kun je de kosmos uit God halen? We zijn een wonder en we zijn omgeven door wonderen. We hebben God, we hebben het kosmische lichaam, we hebben alles op dit moment. Dit inzicht, deze verlichting, is voldoende om ons gelukkig, tevreden en vervuld te voelen. De hemel op aarde. Voor sommigen is naar de hemel gaan als ze sterven het hoogste wat er is. Boeddhisten noemen dit het zuivere land. We denken dat dit leven op de een of andere manier ontoereikend en niet vervullend is, en dat we het diepste, meest vervullende niveau van het bestaan pas na onze dood zullen leren kennen. We denken dat we het lichaam moeten verlaten om werkelijk het ultieme aan te raken. We hebben het idee dat er ergens ooit een betere, gelukkigere, gavere plek moet zijn. Maar als we na onze dood op geluk blijven wachten, is het misschien wel te laat. We kunnen alle wonderen van het leven en het ultieme zelf nu ook hier met ons menselijke lichaam aanraken. Ook ons lichaam is een wonder. Het is een van de bloemen in de tuin van de mensheid. Je moet je lichaam met heel veel respect behandelen, omdat het tot het koninkrijk van God behoort. Je kunt het koninkrijk van God met je lichaam aanraken en aandachtige inademing is voldoende om plotseling de helderblauwe hemel, de koele, frisse lucht, het geluid van de wind in de dennenboom of de muziek van de stromende beek op te merken. We hoeven niet te sterven om naar de hemel te gaan. We bevinden ons al in het koninkrijk van God. Wees mooi, wees jezelf. Het kan zijn dat we de wonderen om ons heen wel zien, maar nog altijd niet willen geloven dat we zelf ook een wonder zijn. We vinden dat we tekortschieten. We verlangen naar iets anders, naar meer. We zijn net een hapjespan die naar een deksel zoekt. We hebben een gebrek aan zelfvertrouwen en geloven niet dat we vredig, meedogend en wakker kunnen zijn. We worden overweldigd door allerlei problemen. En dus hobbelen we door ons leven met het gevoel dat er iets mist. We moeten ons afvragen wat we dan precies missen. Wat zoek ik dan eigenlijk precies? De beoefening van strevenloosheid is bedoeld om erachter te komen wat je precies zoekt. Waar je op wacht en wat je najaagt, om dit vervolgens los te laten. Door de dingen die je zoekt en die je uit het hier en nu trekken te verwijderen, zul je ontdekken dat alles wat je wilt hier en nu, in het huidige moment, al aanwezig is. Je hoeft niet iemand te worden. Of iets te doen om gelukkig en vrij te zijn. Wat zou een bloeiende bergbloem of een majestueuze boom in het bos antwoorden als je het vraagt, waar ben je naar op zoek? Als je over wat mindfulness en concentratie beschikt, zul je hun antwoord in je hart kunnen horen. Ieder van ons moet zijn ware zelf zijn. Fris, solide, ontspannen, liefdevol en mededogend. Als we ons ware zelf zijn, plukken niet alleen wij, maar alle mensen om ons heen de vruchten van onze aanwezigheid. Je bent genoeg. De beroemde 9e eeuwse zenleraar Lin Chi onderrichtte: mensen en boeddha's zijn niet twee. Hij zei ook: er is geen verschil tussen jou en de boeddha. Hiermee bedoelde hij dat je al lang genoeg bent. We hoeven niet nog iets speciaals te doen om een boeddha te zijn en ons boeddha-lichaam te ontwikkelen. We hoeven alleen maar een eenvoudig en authentiek leven te leiden. Onze ware persoon, onze ware zelf, heeft geen behoefte aan een bepaalde baan of positie. Ons ware zelf hoeft geen geld, roem of status. Ons ware zelf hoeft helemaal niets te doen. We leven gewoon ons leven, diep geworteld, in het huidige moment. Als we eten, eten we. Als we de afwas doen, doen we de afwas. Als we naar het toilet gaan, gaan we naar het toilet. Als we lopen, lopen we. En als we zitten, zitten we. Het doen van al die dingen is een wonder. En het is de kunst van het leven om ze in vrijheid te doen. Vrijheid is een oefening en een gewoonte. We moeten onszelf trainen om als vrij mens te lopen, zitten en eten. We moeten onze manier van leven trainen. De Boeddha at en liep ook. En ook hij ging naar het toilet. Maar hij deed dit in vrijheid. Hij haastte zich niet van de een naar de ander. Kunnen wij ook zo leven? Kunnen wij ook zo leven dat we onszelf niet verloochenen? Als we nog altijd iets anders, iets meer zoeken of najagen, dan zijn we nog niet strevenloos. We zijn dan nog niet vrij en nog niet ons ware zelf. Ons ware zelf bevindt zich al in ons en zodra we dit zijn, worden we een vrij mens. We zijn vanaf het begin der tijden al vrij, maar we moeten dit wel kunnen zien. Ik was ooit in de gelegenheid om de boeddhistische grotten van Anjata in de Indiase staat Maharashtra te bezoeken. Ze zijn helemaal met de hand uit de berg gehakt. Er zijn woonvertrekken met gehakte gaten waar de monniken hun bedelnap en gewaden in konden leggen. De dag van mijn bezoek was het heel heet en ik ging in de grot liggen om van de prettige koelte en frisheid te genieten. Er is niets van buitenaf toegevoegd bij het maken van deze grotten. De tempels zijn eenvoudigweg uit de rots gehouwen. Hoe meer steen ze verwijderden, hoe groter de grotten werden. Met ons ware zelf, onze ware aard, gaat het net zo. Alle dingen die we buiten ons menen te moeten zoeken, bevinden zich al in ons. Liefdevolle vriendelijkheid, begrip en mededogen zijn al aanwezig in onszelf. We hoeven alleen maar wat stukken rots die de boel blokkeren weg te halen om ze te onthullen. We hoeven de diepste heiligheid niet buiten onszelf te zoeken. We zijn al wat we willen worden. Zelfs op de moeilijkste momenten bevindt alles wat goed, waarachtig en mooi is zich al in ons en om ons heen. We hoeven alleen maar zo te leven dat hij zich kan onthullen. Onthaasten. Meester Lin Chi riep zijn leerlingen op om te onthaasten. Dat wil zeggen dat we niet altijd maar druk moeten zijn, maar juist vrij van druk moeten leven. Als we in staat zijn om te onthaasten, kunnen we in ons dagelijks leven voeling krijgen met de geest van strevenloosheid. Dan worden we niet voortdurend meegesleept door onze verlangens, plannen en projecten. We doen de dingen dan niet vanwege de eer en de status en we nemen ook geen bepaalde rol aan. Waar we ook zijn, we kunnen soeverein onszelf zijn. We worden niet overweldigd door de omgeving en niet langer van alle kanten bestookt door de massa. Wat we ook doen, we kunnen het ontspannen en in vrijheid doen. Streven om een verlichte arhat, bodhisattva te worden en alle levende wezens te dienen is volgens meester Lin Chi niet het volmaakte leven. Een volmaakt leven betekent een onthaast mens worden. Iemand die onthaast is, heeft inzicht in leegte, kentekenloosheid en strevenloosheid. Hij zit niet gevangen in het idee van een zelf, heeft geen behoefte aan de etiketten van roem en status, verblijft vrij en blij in het huidige moment. Een onthaast leven is een leven dat voeling heeft met de ultieme dimensie. Oh.
Be sure to tune in next week.
You know, I was talking to a kid at a gig last night, and he sort of asked me about my approach to improvisation. I said, well, because he asked about listening, and I said, there's a few things about improvising, which is, if you really want to improvise well, you do have to have enough technical facility with what you want to do with the instrument so that you can do that without trying too hard, so that your senses are attuned to the macrocosmos and not just like you just trying to play this really hard thing that you're trying to play at the moment. Because then you get stuck in that. So I told the kid, I was like, well, first off, you need, you know, you don't necessarily have to be the most amazing instrumentalist of all time, but you see that a lot of great improvisers are technically really great because they just want enough proficiency that they're not concentrating on playing the instruments so much.
And they
can participate more. So I told him that, and then I said, and the other thing is, I don't think it's necessary interplay, like direct, obvious interplay, this is not necessary either.
Right.
What's important is how the things fit together and what they're doing and what the total picture of the improvisation is. So.
Right. There are great moments in improvisation that one can, on record, that one can certainly pick out. But you would only know that if you know what the whole sounds like.
Yeah, exactly. So, I mean, there's different approaches to that. To go back to, like, 1994, I had been turned on to death metal. And it hit me really hard. I was introduced to death metal by Kevin Drum, of all people. And he came from a similar background to me in Illinois. And we used to hang out a lot together. And he was just starting to get into improvisation. He had been playing in these kind of loud math rock groups. Mm-hmm. I basically traded him improvised music and free jazz for death metal.
Right.
He basically turned me on to, you know, the second Deicide album, and it blew me away. And I had no idea that heavy metal could be that atonal and chromatic and dissonant and insane, because I just thought all heavy metal was like guys in spandex going, whoa!
Yeah, right.
You know, up to that point, I was more of a punk guy. And I saw punk as being against heavy metal for some reason.
Right.
You fool, indiscretion. But Kevin Drum really got me into death metal, and I really got into the drumming styles in particular of playing blast beats.
Yeah.
this sort of quaint jazz rock of the Flying Luttenbachers wasn't really... I didn't see that. With all due respect to the guys in the band, I didn't really see that as the direction I wanted to go to.
Uh-huh.
And so after we did our first tour, which was like, I think, 5 dates in the East Coast, including the Knitting Factory, ha ha ha, I basically fired the band.
All right.
And they sort of went, okay. But then I came back and I started doing the band solo to backing tracks, and they're like, wait a minute. You know, right. I think at the time the guys weren't really that happy with me continuing the band without them, because they felt like they had done work for 2 years. And at this point, Ken Vandermark had already quit.
Yeah.
But the other guys, I think they weren't that psyched about me continuing the band name. Once again, as a young man, I kind of went, well, it's my band name and right. I want to do it. And eventually they kind of forgave me for it and like let it go. But at the point where I started doing more stuff as the Flying Luttenbachers, they weren't really psyched about it.
Sure.
I did it solo because I was trying to develop a different kind of music that was coming out of this sort of harmelodic punk jazz thing, but was more structured and was using more sort of intense rock stuff.
Right.
Oh,